Goedenavond, luisteraars. U luistert naar een uitzending van NIK Media, de Joodse Omroep. Oorspronkelijk stond voor vanavond het programma Muziek uit het Museum met Joodse barokmuziek geprogrammeerd. Door omstandigheden is dit programma uitgesteld naar een latere datum. Vanavond brengen we u het programma Onder Vier Ogen, ditmaal over de Portugese bibliotheek Etz Chaim, een programma van verslaggever Rob Simons.
Onder Vier Ogen. Rob Simons gaat het gesprek aan met een vooraanstaande Joodse Nederlander.
Vanavond neem ik u mee naar de Joodse bibliotheek Etz Chaim in Amsterdam. Etz Chaim, dat betekent boom van het leven, maakt deel uit van het gebouwencomplex van de Portugese synagoge. Het is opgericht in 1616, de oudste nog in gebruik zijnde Joodse bibliotheek in de wereld. Bibliothecaris van Etz Chaim is Abraham Rosenberg. Sinds wanneer bent u dat?
Sinds de zomer van 1993.
En hoe bent u dat zo geworden?
Het is mijn vak en toen mijn voorgangster wegging, toen heeft ze voorgesteld om mij te vragen. En dat heeft het bestuur gedaan en ik heb daar met plezier ja op gezegd.
Ja, wat maakt Etz Chaim tot zo'n bijzondere bibliotheek?
De ononderbroken traditie en meteen al in het begin, wanneer we kijken naar een paar boeken uit de 17e eeuw, dan wordt al de loftrompet over de bibliotheek gestoken. En Amsterdam had überhaupt in die tijd al een unieke positie op het gebied van verzamelingen boeken en bibliotheken.
Wat betekent deze unieke verzameling boeken en manuscripten voor u persoonlijk?
Het is een dagelijkse bron van genoegen, maar ook zorg. Het is toch een belangrijke taak om deze collectie weer opnieuw te ordenen zoals die vroeger geordend ook geweest is. En hem zo goed mogelijk door te geven aan een volgende generatie. Omdat hier zo ontzettend veel kennis, studie, liefde en traditie bijeen is, dat verdient het om geconserveerd en gerestaureerd en doorgegeven te worden. En gekoesterd nog vele jaren.
Ja, we zitten hier in een bijzonder mooi deel van het complex van de Portugese synagoge. En hebben hier om ons heen allemaal oude boeken. Hoeveel zijn dat er?
Het zijn ongeveer 30.000 titels en zo'n 20.000 banden.
Ja, hoe vergelijkt deze Joodse bibliotheek zich nu met andere Joodse bibliotheken in de wereld? Wat maakt deze bibliotheek zo bijzonder?
Het bijzondere hier is dat deze bibliotheek een belangrijk stuk cultuurgoed, een culturele erfenis van een nog steeds levende Joodse gemeente toont. Vanaf haar ontstaan tot de dag van vandaag. En op de plaats waar dat al eeuwenlang het geval is. We zitten op deze plek vanaf de ingebruikname in 1675. En met de unieke samenstelling.
De ingebruikname dus van de Portugese synagoge in Amsterdam?
Ja, vanaf de ingebruikname van dit complex van de Portugese synagoge met alles wat er aan dienstgebouwen omheen ligt. Ja. Vanaf dat moment zit ook Etz Chaim in deze gebouwen. En die continuïteit, maar ook die enorme brede blik op de hele Joodse wereld, het hele Joodse weten, de studie en alles, dat maakt er een heel bijzondere zaak van. Het is niet het product van een privéverzamelaar met zijn eigen voorkeuren, maar hier zijn generaties doorheen gegaan. Je ziet hier hoe het boek in Amsterdam geproduceerd is, gebonden is, gekoesterd is, bestudeerd is, geannoteerd is. Het is een paar honderd jaar levend gebruik. En dat is wat anders dan in veel andere collecties.
En bij een collectie zoals die van Etz Chaim, waar gedurende honderden jaren boeken zijn verzameld, zullen zeker ook een aantal bijzondere, unieke exemplaren tot de collectie behoren. Is dat zo?
Dat is zeker zo. Wij hebben zo'n 450 Hebreeuwse drukken waar nergens anders een exemplaar van bekend is. We hebben een misschien wel 200 soortgelijke Spaanse en Portugese drukken. En dan nog een 200 tot 300 die zeldzaam zijn meestal. We hebben nogal wat materiaal gelegenheidsdrukwerk, ook uit Nederland, wat vaak bijzonder zeldzaam is. Ik kreeg vorige week een bericht. Ik had iemand op zijn verzoek een kopie gestuurd van de orde van de dienst bij de inwijding van de synagoge in Woerden. En het bleek dat hij nergens anders in Nederland een exemplaar daarvan had kunnen bemachtigen. Wij schijnen de enige te zijn die dat nog hebben. Dan praten we over rond 1860. En niemand die zou denken dat dat zo zeldzaam is, maar het is wel zo.
En afgezien van al die boekdrukken, beschikt u hier ook over een groot aantal zeldzame manuscripten?
De handschriften, zo'n 500, zijn uit de aard van de zaak zeldzaam en meestal uniek. En daar zit heel bijzonder materiaal onder ook. Mensen vragen wel eens een keer van wat is nou het belangrijkste boek? Nou, dat is zo niet te zeggen. Dat vind ik niet eerlijk om daar een antwoord op te geven. Wat voor de een het belangrijkste is, is voor de ander wel belangrijk, maar die legt de nadruk ergens anders. En ja, als ik een paar dingen mag noemen, ons oudste handschrift is een Maimonides handschrift, de Codex Mishneh Torah. De tweede helft, waar de eerste helft zich bevindt, weten we niet of die nog bewaard is gebleven. Geschreven in Narbonne, Zuid-Frankrijk, 1282. Ik kan hem nu niet laten zien, omdat hij achter slot en grendel staat en er staat een grote vitrine voor. Maar het is zeer leesbaar, zeer fraai en uitzonderlijk goed bewaard gebleven. Van de andere kant hebben we een handschrift van Hugo de Groot, de vader van het volkerenrecht. Waarin zit een ontwerpreglement voor de vestiging van de Joden in de Republiek, omstreeks 1615. Met als conclusie dat zolang mensen, minderheden, niet een aantasting zijn van de openbare orde, dat ze dan vrijheid moeten hebben om zich te vestigen en ook vrijheid van godsdienstoefening, zoals ook de officiële politiek in Amsterdam was vanaf 1604.
Bent u trots op deze collectie te mogen beheren?
Ja, dit is een van de topposities in mijn vak in de wereld. Juist door het hele specifieke karakter van deze collectie.
UNESCO heeft Etz Chaim onlangs op de lijst van het cultureel erfgoed van de wereld geplaatst. Waarom viel Etz Chaim deze eer ten deel?
Juist omdat hier ononderbroken dat typisch Portugees-Joodse erfgoed bijeengebracht en bijeengehouden is, waarmee je een prachtig overzicht hebt ook over dat wat de Portugese Joden hebben gedaan en bereikt vanaf hun vestiging hier in het begin van de 17e eeuw, uitwaaierend naar het westen, naar Engeland, naar Brazilië, naar Midden- en Noord-Amerika. En die universele blik van de Renaissance mens, gecombineerd met hun Joodse identiteit, vind je terug in deze collectie. En daarnaast ook een vrij volledig beeld van de Joodse boekproductie in Amsterdam en de Nederlanden, wat ook heel bijzonder is. En wat een eigen plaats inneemt in het werelderfgoed.
En dat wordt nu eigenlijk voor het eerst ook internationaal erkend.
Jazeker.
En in deze schitterende bibliotheek wordt momenteel een tentoonstelling met de schatten van de Snogen gehouden. Deze tentoonstelling, Glans van Geest en Goed, is nog tot 29 augustus te bezichtigen. Laten we even een kijkje nemen. Ja, we gaan nu langs grote rijen met oude boeken, stapels boeken die hier nog gerestaureerd moeten worden, de trap af, waar een kleine tentoonstelling is ingericht. En meneer Rosenberg, wat zien we hier in de vitrines?
Wat we hier zien is in feite een combinatie van het roerend cultureel erfgoed van deze gemeente.
Deze Israëlitische gemeente.
En we vinden hier samengebrachte handschriften, gedrukte boeken en ceremoniële objecten die volgens bepaalde thema's bijeengebracht zijn en getoond worden. En daarmee eigenlijk op de plaats waar het altijd gefunctioneerd heeft vanaf de ingebruikname van deze plaats tot de dag van vandaag een beeld geeft van geschiedenis, verleden, maar ook het heden en daarmee een handreiking geeft naar de toekomst ook. En daarom was het ook belangrijk om deze tentoonstelling hier in de bibliotheek in te richten, ofschoon het bibliotheekwerk volledig ontwricht zoals we hebben kunnen zien.
Ja, misschien kunt u enkele bijzondere stukken aanwijzen die hier tentoongesteld zijn.
Ja, het oudste Sefer Torah van deze gemeente, wat we hier hebben staan, dat is
Het boek dus met vijf boeken van Mozes.
Ja, ja. Dat is ergens rond 1400 in Duitsland op perkament geschreven. Het perkament laat zien, de kwaliteit van het perkament laat zien dat de mensen niet zulke middelen hadden. Dus niet de beste kwaliteit perkament. Degene die het geschreven heeft is ook niet de grootste scriptor geweest die de geschiedenis kent. We zien dat aan een verschillende breedte van de kolommen. Maar het is wel een fenomenaal boek, omdat we hierin een schrijftraditie vinden waarvan we alleen maar wisten dat die gehanteerd is, maar niet een zo oud voorbeeld ervan hebben buiten Jemen. Er zijn een aantal letters die op een afwijkende manier geschreven worden in het Hebreeuws. En dat vind je hier terug.
Nou, u noemde al hier een manuscript van Hugo de Groot. Is dat de eerste keer dat Nederland over de rechten van de Joden iets schriftelijk is vastgelegd?
Nou nee, er is wat ouder archiefmateriaal. We hebben van 1603, dacht ik, stukken van de stad Amsterdam, waar een klacht is ingediend door mensen op Vlooienburg dat de buren een Joodse gebedsdienst organiseerden in hun huis. De schout en zijn rakkers hebben een inval gedaan, hebben geconstateerd dat het juist was, hebben de lieden gevankelijk meegenomen. Het was, kon iedereen ingaan, de grote verzoendag. En toen heeft het stadsbestuur bepaald dat zolang er sprake was van godsdienstoefeningen binnenshuis, de openbare orde niet in het gedrang kwam en dat er vrijheid van godsdienstoefening bestond binnenshuis.
Ja. En Hugo de Groot, die heeft hier verder ook nog uitgeweid over de positie van de Joden in Nederland.
Ja, die heeft hier een redelijke uitweiding gedaan. Er is nog zo'n ontwerp geweest van de hand van Adriaan Pauw. Die was pensionaris van Amsterdam, zeg maar gemeentesecretaris van Amsterdam. Hugo de Groot was dat, pensionaris van Holland. Was de assistent, persoonlijke assistent van Johan van Oldenbarneveld. Misschien is dat een van de redenen dat er verder zo weinig mee is gedaan. Op een gegeven moment, een jaar later, is hij in ongenade gevallen met zijn baas. Bekend is het verhaal van hoe hij gevangen zat op Loevestein en van daaruit naar de boekenkist is ontsnapt. Ja. In de boekenkist zelfs.
Ja. Bekend is ook het verhaal van Spinoza. En opmerkelijk is dat hier in tentoonstelling van Etz Chaim, dus binnen de muren van de Portugese synagoge, ook boeken van Spinoza zijn tentoongesteld. Want die is tenslotte ooit geëxcommuniceerd, dus uit de Joodse gemeenschap gestoten. Maar nu toch weer met open armen ontvangen?
De ban van Spinoza is nog altijd een bron van discussie. En wij weten langzamerhand uit de archiefstukken dat dat niet te maken had met zijn ideeën, maar met zijn handelwijze, waarbij handel in dit geval in beide betekenissen. Het betekende vooral, het ging erom dat rond faillissementen en dergelijke dingen heeft hij anders opgetreden dan geaccepteerd kon worden binnen deze gemeente. En dat had voor het familierecht directe gevolgen. En daarom is hij in die ban gedaan. Dit exemplaar van de eerste uitgave van zijn verzamelde werken in het Nederlands is binnengekomen via de privéverzameling van David Montesinos in 1889.
Een van uw voorgangers.
Mijn illustere voorganger die zijn privécollectie mocht schenken aan de bibliotheek. En er is dus behoorlijk wat van en over Spinoza binnen. Maar dit is dus toen pas binnengekomen.
Ja. Met deze tentoonstelling staat het Schaïm voor het eerst open voor een groter publiek. De bibliotheek gaf altijd een beetje de indruk althans bij mij verborgen te zijn achter de muren van het Snogencomplex. Probeert u nu de bibliotheek meer open te stellen?
Jazeker. Het is de tweede tentoonstelling binnen deze muren sinds ik de verantwoordelijkheid draag voor de collectie. In 2000, in de zomer van 2000, hebben we hier ook een paar maanden geëxposeerd. Maar dat waren alleen handschriften en boeken. En dat was in een verder lege bibliotheek. Dat was direct na de restauratie van de bibliotheekruimten. Toen de rest van de boeken zich nog in de VU bevond. Daar hebben we 2 jaar gastvrijheid genoten. En alle handschriften en een 3000 gedrukte werken nog in Israël waren. Meteen na de afsluiting van die tentoonstelling is het materiaal hier gekomen. Wij gaan hoe langer hoe meer proberen om de collecties weer terug te krijgen in gebruik. Met natuurlijk alle zorgvuldigheid voor dit soort oud en vaak fragiel materiaal. Maar ja, alleen dit is de allereerste keer dat we de combinatie hebben van handschriften, gedrukte boeken en ceremoniële voorwerpen. Dat is dus echt de eerste keer.
In 1980 besloten de regenten van het Schaïm de kerncollectie van de bibliotheek in bruikleen af te staan aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem. Wat was de reden voor die bruikleen?
Ja, het is al in 1979 geweest, maar de reden was dat men bezorgd was over de toekomst. Men wilde deze specifiek Joodse collectie wilde men ook als zodanig bewaren. En door gebrek aan middelen en vakbekwame personen in eigen kring was men bang dat dat hier teloor zou gaan. En daarom heeft men oorspronkelijk geprobeerd om de hele collectie in één keer naar Israël over te brengen. Dat is om diverse redenen niet gelukt. En toen is dus het belangrijkste deel is overgebracht in een langdurige bruikleen.
In 1996 heeft u voor Etz Chaim een beleidsplan ontwikkeld om de boeken en manuscripten uit Israël terug te halen en op de huidige locatie in Amsterdam te behouden. Wat waren uw argumenten?
Nou, ik zou dat toch graag anders formuleren. Ik heb in 96 een verslag van de staat van de bibliotheek uitgebracht aan regenten en een beleidsplan daarbij. En daarin stond dat, naar mijn mening, de beslissing genomen moest worden om wat men wilde met de collectie. Mijn aanbeveling was om de collectie te herenigen. Waar dan ook. Maar dan moest er besloten worden of men die hier dan wel elders wilde en met, wilde bewaren. En met hier bedoel ik of op deze plek waar we ons bevinden. Dan wel ergens anders in Amsterdam. Dan wel ergens anders in Nederland. Dan wel in Israël. En toen is eigenlijk besloten om inderdaad de zaak hier op deze historische locatie te continueren. En mede op aandringen van de overheid is toen overgegaan inderdaad tot de definitieve hereniging van het materiaal hier.
Ja, 4 jaar geleden is de kerncollectie uiteindelijk weer hier in Amsterdam teruggekeerd. Sindsdien zijn de boeken en manuscripten gerestaureerd. Is daar in Nederland voldoende deskundigheid voor aanwezig?
Ja. Wij hebben hier zeer, zeer goede en ervaren boekrestauratoren voor. En het is voor mij ook een genoegen om met die mensen te werken. Wij hebben het ook hiervoor onze eigen richtlijnen. Er zijn richtlijnen in de tijd gemaakt voor de restauratie van de libreien in Zutphen, waar de boeken aan de ketting liggen. Daar gaat het vooral om het uiterlijk. Wij hebben de richtlijnen in ieder geval zo aangepast dat hier de nadruk ligt op het gebruik. Het boek moet zo gerestaureerd worden dat het zonder schade weer open kan om te gebruiken. En dat wordt voortreffelijk gedaan.
Ja, uw eis als collectiebeheerder was de luiken van de bibliotheek te openen. Wat beoogt u daar eigenlijk mee?
Dat was van weerskanten. Dat was ten eerste voor de collectie. Dat die naar buiten moest schijnen. Dat die weer open moest staan voor onderzoek, voor gebruik, voor studie. Ja. En van de andere kant dat de buitenwereld moet weten dat deze collecties bestaan. En dat ze er naar hunkeren om ontsloten te worden.
Is er nu meer aandacht voor Etschaïm?
Jazeker. En dat groeit. En wanneer ik zie wat deze expositie aan respons geeft, het enthousiasme waarmee de mensen ze komen bekijken, dan zeg ik nou, dat is een voorrecht om dit te mogen doen. Ook al betekent het ook een aanslag op je werk, want je kunt niet normaal doorwerken in deze periode.
Wordt de bibliotheek nu ook meer gebruikt?
De bibliotheek wordt zeker meer gebruikt en een van de meest verblijdende dingen is dat de vakgroep Hebreeuws-Aramees van de Universiteit van Amsterdam steeds vaker studenten naar ons verwijst om een scriptieonderwerp uit te zoeken, meestal uit onze handschriften. De studenten van andere universiteiten, voornamelijk die van Leiden, Groningen en Utrecht, komen zo iedere paar jaar ook een kijkje nemen en maken zo ook kennis met deze collecties. En langzamerhand neemt dus ook de belangstelling vanuit Nederland toe en het gebruik. Internationaal is het gebruik nog iets intensiever, maar ook daar zien we een toename de laatste jaren.
Was u blij met het positieve oordeel over Etschaïm van de Amsterdamse Kunstraad en de Raad voor Cultuur? Vooral het museale karakter van de bibliotheek werd benadrukt als een van de 100 belangrijkste rijksmonumenten.
Vanzelfsprekend was mij dat al bekend, want anders dan was nooit plaatsing van de hele collectie onder de wet behoud cultuurbezit geschied. Maar ik denk dat beide lichamen veel te veel nadruk hebben gelegd op het museale. Een bibliotheek is geen museum. Een museale bibliotheek heeft wel degelijk museale kanten, maar de collectie, de binnenkant van de boeken, De inhoud van de boeken geeft veel meer informatie dan de buitenkant. Dat hele aspect is sterk onderbelicht gebleven, als mede het belang van deze collectie om als zelfstandige collectie op deze plaats gecontinueerd te worden. Dus de afwachtende houding van de overheid, zowel de gemeente als de landelijke overheid, is voornamelijk te verklaren uit financiële gronden. Men is razend enthousiast zolang het vrijblijvend is. Op het moment dat het geld dreigt te kosten, dan is men niet thuis.
Dan zijn ze nogal terughoudend.
Meer dan terughoudend, ja. En het is ontzettend jammer, want we moeten ontzettend veel doen.
En... Ja, wat zijn uw ambities voor Etschaïm?
Nou, laten we eerst beginnen met wat er moet gebeuren. Wat er moet gebeuren is nog ruim 500 boeken restaureren. Is nog 750 boeken opnieuw binden. Is een behoorlijke catalogus afmaken, zodat die ontsluiting er is. We hebben op dit moment geen enkele onderwerpsontsluiting. Die moet er allemaal komen. En mijn ambitie is om tot het bereiken van mijn pensioengerechtigde leeftijd, als ik tot zo lang door mag werken hiermee en het ook kan, om dan die catalogus af te hebben. Minimaal een behoorlijke catalogus, ook al zijn nog niet alle gegevens per exemplaar opgenomen. Maar je moet er rekening mee houden dat wanneer je een oud boek hebt, dan moet je aangeven als er oorspronkelijk iets ontbreekt, als een bladzijde beschadigd is, waardoor tekst is verloren gegaan enzovoort. Dat betekent dat je zo'n boek blad voor blad moet bekijken. Nou, dat kost behoorlijk wat tijd. Ik denk dat dat overambitieus zou zijn om dat in die 4 jaar die me nog resten allemaal te willen afkrijgen.
Dat geld is er nog niet.
Het geld is er bij lange na niet, zelfs niet voor het komende jaar. Laat staan dat er voldoende tijd in is om met die paar mensen die er nu zijn dat werk gedaan te krijgen.
Betekent dat ook dat de toekomst van Etschaïm nog niet verzekerd is?
De financiële toekomst van Etschaïm is verre van verzekerd. De personele toekomst van Etschaïm is verre van verzekerd. Het vak wordt niet meer onderwezen zoals vroeger. Dus men denkt tegenwoordig dat men met minder mensen en meer machines er kan komen. Werkt niet echt zo prettig voor dit materiaal. En de mensen die op een gegeven moment informatie willen, hebben vaak ook die menselijke factor nodig. Omdat je als collectiebeheerder dingen kunt aanstippen waar de machine ongevraagd nooit op komt.
Maar u hoopt uw visie voor Etschaïm toch nog te kunnen realiseren?
Dat hoop ik op alle mogelijke gebieden. Ik hoop dat we de financiën kunnen krijgen om in de toekomst weer ons eigen onderhoud te kunnen voorzien. Ik hoop ook de mensen te kunnen krijgen die bereid zijn om de zaken voor te zetten en die te zijner tijd weer andere mensen enthousiast kunnen krijgen. Dit vak is besmettelijk, verslavend en ongeneeslijk, zoals een oude Amsterdamse antiquaar mij een keer bevestigde. Het beloont zichzelf. Je krijgt zoveel terug van dit materiaal. Je leert er zoveel van. Het geeft zoveel voldoening dat het de moeite meer dan waard is.
Amram Rosenberg, nog veel succes met deze juweel onder de Joodse bibliotheken in de wereld. Dank voor uw toelichting op de collectie van Etschaïm, de bibliotheek van de Portugese synagoge in Amsterdam. En voor de rondleiding op de tentoonstelling die daar nog tot het eind van de maand kan worden bezichtigd. En ook dank aan het Portugese Joods mannenkoor Santo Servicio.
U heeft geluisterd naar een programma van de Joodse Omroep. Onder Vier Ogen werd samengesteld door Rob Simons, de techniek werd verzorgd door Juan Morales en de eindredactie was in handen van Annette Metzalel. Over 2 weken kunt u weer naar ons luisteren. Voor meer nieuws over onze programma's kunt u onze website www.nikmedia.nl bezoeken. Om elke maand ons gratis programmaoverzicht te ontvangen, kunt u zich via de website aanmelden. Ik ben Simon Keesing en ik wens u nog een prettige avond toe.